Het blok is terug. Vier koppels, vier bouwvallen, vier verbouwingen en dus een hele hoop stress. Het blok, iedere werkdag om 8:30 bij Net 5.
Good afternoon, this is your captain speaking with just a little flight information.
Dit is Inchecken, de reispodcast van De Telegraaf. Met Ieteke de Jong en Koen Nederhof.
Ja, welkom bij weer een nieuwe Inchecken. Vakantie. Het is natuurlijk de tijd om de telefoon in de hoek te gooien, de computer een week dicht te laten en alle techniek in te ruilen voor een goed boek, een zonnebril en een ouderwetse landkaart. Mocht je daar echt zin in hebben. Maar tegelijkertijd neemt de techniek in de reiswereld een enorme vlucht. Ongemerkt sluit AI, VR en AR onze reisbeleving in. Om onze reis veiliger, soepeler en leuker te maken. Daar gaan we het eens even over hebben. Ieteke, als jij op vakantie gaat, kan je dan een week offline zijn?
Lastig.
Ja?
Ja, bij mijn laatste vakantie lukt het me echt helemaal niet. Het is lang geleden dat ik echt offline was.
Ja. En we moeten
jaren geleden in Amerika met een roadtrip.
Ja. Ja, want dat is het. Hè. Dan, ja, je hebt geen ontvangst. Dus...
Dan valt er ook weinig meer te doen.
Ik heb dan altijd een beetje de angst dat je dan, weet je, 5 dagen weg bent geweest. En dan zet je je telefoon aan en dan blijkt er iemand overleden te zijn of iets dergelijks. Zit je dan...
ja.
Zoiets.
Dat maar... kan natuurlijk wel gebeuren dan.
Ja. Ik heb mezelf heel erg aangeleerd het wel te doen. Mijn WhatsApp haal ik weg van mijn startscherm helemaal naar achter in mijn telefoon. Dus daar kijk ik sowieso een week. Of nee, zolang ik weg ben, kijk ik daar niet op.
Knap.
Een paar mensen weten dat ze me kunnen sms'en. Het bellen, daar zet ik de meldingen van uit. Dus ik ben echt helemaal onbereikbaar.
Maar je telefoon thuis laten?
Ik laat hem niet thuis, want ik wil vaak wel dingen kunnen opzoeken. Van, goh, waar ben ik nu? Vind ik toch wel een fijne. Of hoe laat gaat de bus naar Cadiz? Of dat soort dingen. Dat is dan toch wat chill. En ik wil weten wat voor weer het wordt en zo. Dat soort dingen. Maar ik heb het heel erg overgehouden aan. Ik ben een keer op de Malediven geweest. En dat is werkelijk een wonderschone omgeving. Blauw water, prachtige vissen, de palmbomen, de hele mikmak. En dan zaten we daar te lunchen op het, hè, dat is zo'n resort, van zo'n atol, dat is altijd gewoon één resort. En dan zaten er alleen maar stellen, die zaten dan tegenover elkaar op hun telefoon te kijken aan tafel. En ook niet naar de omgeving, die zaten dan een beetje te appen van, god, het is wel mooi hier of iets dergelijks. Maar ook niet meer met elkaar te praten. Toen dacht ik, ja, jezus, dit ga ik nooit doen. Weet je, ik bedoel, er kon letterlijk een mantarog langs die mensen zwemmen op het terras en ze hadden het niet gezien. Dat heb ik toch wel een beetje in mijn hoofd geprint. Van,
nou ja, je kunt het ook zien van vroeger kocht je een krantje, De Telegraaf of zo, op vakantie.
Ja.
Dat je nu je telefoon daarvoor gebruikt om toch een beetje het nieuws te volgen.
Ja, fair enough, dat kan. We gaan het over al die techniek hebben en daar doen we dan gelijk even een kleine disclaimer bij. Want we kunnen natuurlijk, ja, we kunnen niet alles aanstippen. Het is zo ontzettend veel wat er aan technische foefjes over ons nu al in de komende jaren wordt uitgestort als reiziger en als toerist. We gaan het wel even in een paar hapklare brokken hakken. De voorpret, de luchthaven, de reis zelf. Allereerst maar eens even het boeken van die reis. We hebben het hier regelmatig over reisgidsen gehad. Jouw laatste reis die je hebt geboekt? Was, naar, gaat, naar?
Ik boek meestal niet. Als ik eerlijk ben. Maar ik heb voor een weekendje naar Parijs.
Ja?
Daar heb ik een trein voor geboekt.
Okay.
Een restaurant gereserveerd, museumkaartjes.
Kijk.
Ja. Dus dat heb ik wel gedaan.
Hoe doe jij je research?
Rondvragen met restaurants. Internet. Ja, via doe ik toch wel veel. Ja. Wat zou je me kunnen aanraden? Heb je nog een tip voor me?
Dat is grappig, hè? Ik heb hier laatst een verhaal over gemaakt. En zeg maar, de generatie, beetje millennial en heel veel Gen Z, die schijnen echt te willen zien wat ze krijgen. Dat gaat met de VR-bril.
Ja.
Steeds meer hotels spelen daarop in. Ook hele destinaties die daarop inspelen. Gewoon steden die gewoon een voorproefje geven. Dan kan je gewoon letterlijk rondlopen.
Ja, we zagen het gisteren ook op de luchthaven in Brussel. Hè?
Ja.
Daar hadden ze ook allemaal hele grote schermen staan van wat Vlaanderen dan te bieden had.
Ja,
dus dan zit je er nog niet helemaal in, maar je krijgt wel echt een soort van filmpje voor je neus.
Ja, dan kun je dus nagaan als je inderdaad met zo'n VR-bril, die zet je op en je kijkt omhoog. Je ziet het plafond van het hotel waar je heen gaat.
Ja.
Je kijkt naar rechts en dan zie je de bar met een vriendelijke medewerker.
Nou, ik zou het geloof ik ook wel prettig vinden, want ik heb gisteravond weer eens even boeking zitten kijken.
Ja.
Maar toen bekroop mij toch steeds het gevoel van ja, en dan kijk ik toch vanuit dat ene raam straks op een blinde muur. Of, ja. Dus ik vond die foto's toch eigenlijk niet voldoende. Dat je dacht van ja, maar hoe zit het er nou? Hè? Hoe ver zit ik nou echt van het strand? Ja. Is het echt wel een leuke buurt?
Ja.
Dus misschien een goed idee, ja, die VR-bril. Ja.
En ik heb dit zelf gezien anderhalf jaar geleden in Londen. Er was er een bedrijf bezig, Igo Room, die had een soort demonstratie, zodat je inderdaad gewoon rond kon lopen. Dat waren dan vaak de wat duurdere hotels. Goedkope hotels kunnen zich dit eigenlijk niet permitteren. Ja, die prijs gaat natuurlijk zakken. En VR-brillen, de komende jaren een paar op de markt die een stuk beter te betalen zijn dan de huidige modelletjes. Ja, dan gaan we dat gewoon echt allemaal doen. En het is vaak een kwestie van in die VR-wereld kun je gelijk die boeking doen. Ben je klaar?
Ja, ideaal.
Maar er zijn hele steden die het ook doen.
Ja.
Kopenhagen kan je gewoon, als je wil, in rondlopen. Daarmee lokken ze toeristen. Ja, dat is het even de voorpret al. Want dan ben je dus in je eigen huis. Niet op booking.com en dan linkjes naar elkaar aan het doorgeven. Of, god betert, de oude reisgids.
Ik vraag me echt af wie nog die Lonely Planet uit de boekenkast haalt, hoor. Sommige mensen hebben ze nog als een soort van trofee staan.
Ja.
Wie gebruikt ze nog? Ja, ik zou het echt niet weten.
Nee, maar die 360 tours, nou, dat werkt allemaal. Nou, goed, vervolgens heb je dan heb je geboekt. En laten we er maar even van uitgaan dat je niet met de eigen auto gaat. En daar valt, nou ja, behalve in de auto zelf heel veel te doen of met de bus. Nee, je gaat met het vliegtuig. Daar kan techniek een heleboel verschil maken. En dat zeg ik niet alleen uit de losse pols. Maar als je 4 uur in de rij hebt gestaan vorig jaar op Schiphol, dan heb je 4 uur om je heen kunnen kijken van goh, hoe kan dit allemaal sneller? De security, inchecken, paspoortcontrole, noem het allemaal maar op. Er is al best wel wat gebeurd. Van lanes waar je zelf je paspoort scant, dat soort dingen. Hoe zie jij dat? Want het is ten opzichte van 20 jaar geleden een hele hoop veranderd technisch.
Ja, maar zoals vorig jaar dat je toch 4 uur in de rij moet staan. Dat is toch eigenlijk wel een brevet van onvermogen. Eigenlijk zou de ideale wereld zo zijn van eventueel wordt je koffer thuis opgehaald al.
Ja.
Je stapt de luchthaven binnen. Camera registreert jou. En je hoeft alleen nog maar je paspoort te tikken. En in principe zou je dan meteen naar het vliegtuig kunnen lopen. Dat is eigenlijk de ideale wereld. En daar zitten we toch nog wel een eindje vandaan. Het wordt eigenlijk al 10 jaar zeker wordt dat voorspeld. Dat allemaal makkelijker zal gaan. In de praktijk valt mij dat persoonlijk een beetje tegen. Hoe die progressie. Sommige dingen zitten natuurlijk op privacy.
Ja, dat lijkt me het grootste struikelblok. Wil ik al mijn gegevens?
Al van tevoren aan de airline. Ja. Nou goed, in de KLM die ging nu, ik geloof, als een soort van rode lantaarn in de wereld. Gaan die nu experimenteren met dat je alleen maar, hoef je geen aparte boardingcard meer, maar dat je gewoon met een chip die je paspoort is, kun je tegelijkertijd gebruiken om het vliegtuig in te komen. In LA schijnt dat dus ook al zo te werken. Nou ja, de toekomst, seamless flow wordt dat ook genoemd.
Ja.
In de TU Delft heeft een hele afdeling voor opgetuigd, omdat beter, die werken daar continu aan.
Dat is commercieel natuurlijk ontzettend interessant. Als jij daar tijdwinst kan boeken, dan betekent dat voor de reiziger zoveel qua comfort, dat goud geld oplevert.
Dat zou theoretisch heel veel geld moeten opleveren. Ja. Maar de grote doorbraak is er toch nog niet, de een of andere manier. Maar de verwachting is wel dat zeker door zal gaan.
Ja, ja. Hey, en even, want we waren laatst op Schiphol. Ik geloof dat daar hingen 5000 camera's al met al, zeiden ze.
Ja.
Ja, het is natuurlijk ideaal als dat camera toezicht. Ik meld mij op het terrein van de luchthaven. Ze zien, ach, daar is meneer Nederhof. Nou, die kennen we, die hebben wij geregistreerd, is ongevaarlijk. Laat maar doorlopen en hij moet eventjes zijn iris laten scannen en dan is het verder allemaal wel in orde. Dat is een beetje het ideaalbeeld. Maar dat camera toezicht, dat ze zien van wie is er, hoe ver is dat nou eigenlijk dan? Volgens mij zijn ze ook nog een tijd mee bezig, toch?
Ja, maar die iris-scan, dat is ook al een tijdje geleden is dat beloofd. Het is lastig om nu precies te bepalen van, kennelijk is er nog geen oplossing voor de bagage. Dat is toch een belangrijke horde.
Ja, de handbagage.
De handbagage. Ja. Dus dat is nu wat ophoudt. En met die paspoorten, dat heeft ook te maken met waar de bestemming waar je naartoe reist. Niet iedereen accepteert dat document dan. Of het moet dan in het ene land. Daar hebben we dan geen uitwisseling mee met qua gegevens. Dus dan kun je dat niet in één keer doorzetten. Ja. Maar ja, in hoeverre wil jij deel uitmaken? Hè? Stel je voor, jij wilt dat niet als reiziger. Wat doe je dan? Dus eigenlijk moet je 2 stromen dan hebben in de luchthaven. En dat is eigenlijk ook niet wat men wil.
Nee. Nee, en tegelijkertijd zit ik hier dan ook mee te denken. Hè? Want wat ik net omschreef over die VR-brillen. Ja, dat is allemaal voor de leuk. Hier komt ineens veiligheid echt bij kijken. En dan wordt het ineens een heel ander verhaal.
Ja.
Je kan wel zeggen van nou, we doen het op camera toezicht. En we laten 95% doorlopen. Maar
die ene.
Ja, precies.
Daar gaat het om. En het digitale Europese paspoort. Dat komt er ook aan. Nou, het is me nog niet helemaal duidelijk hoe zich dit dan verhoudt tot die proef die bijvoorbeeld KLM doet. Ze zeggen dat het iets anders is. Maar goed, er zijn ook stemmen die zeggen van dat wordt straks allemaal in elkaar geschoven. En dan kunnen we zo in één keer kunnen we door. Maar ja, dat maakt natuurlijk niet uit voor die ene wellicht persoon die op een opsporingslijst staat. Of ja. Die op de een of andere manier gezocht wordt.
Ja.
Dus ik ben benieuwd wanneer we echt zo ons vrijelijk over de luchthaven kunnen bewegen.
Ja, eigenlijk weer over de luchthaven kunnen bewegen. Hè? Want als je kijkt naar een romcom uit de jaren 90, op een of andere manier krijgt Hugh Grant het altijd voor elkaar om zijn liefje nog net voor de gate af te vangen.
Ja, want
nu
toen
zou hij door de paspoortcontrole moeten, door de security, door de... Nou ja.
Ja.
Ja. Dan zit je eindelijk in dat vliegtuig. En ja, daar is natuurlijk ook nog een hoop te bereiken. Nou, was het vroeger zo, hè? Dan gingen die schermpjes naar beneden geklapt. En dan keek je allemaal dezelfde film. Nou, dat is gelukkig voorbij. EasyJet kwam afgelopen vrijdag met een rapport. The Future of Travel Report. Het is een soort trendwatch report eigenlijk. Als je er een beetje doorheen keek, dan hadden ze een aantal experts bevraagd. Van, goh, wat denk je wat er de komende tijd gaat gebeuren? Ik vond één dingetje daar heel leuk in. Entertainment in het vliegtuig gewoon geprojecteerd voor je ogen. Zodat er geen schermen meer nodig zijn. Dan hoef je ze ook geen films te downloaden. Kan je iPad thuis laten.
Oh, voor je ogen?
Ja.
En hoe ging dat dan met die ogen?
Dat was mij niet helemaal duidelijk. Het was niet een Google Glass-achtig iets. Het was een soort projectie. Ik dacht, nou, het klinkt wel vet.
Het klinkt heel vet.
Ja?
Want een paar jaar lang was het idee dat er geen in-flight entertainment meer zou zijn. Dat die schermen uit de stoelen zouden verdwijnen.
Ja.
Een paar jaar geleden was nog het idee van we hebben allemaal onze eigen iPad bij ons. En dan hebben we die schermen in de stoelen niet meer nodig. Nou, dat is ook weer losgelaten. En airlines zijn nu heel erg op zoek naar we hebben die schermen en hoe kunnen we dat beter uitnutten?
Ja.
Wifi, goede wifi aan boord, dat is op dit moment de...
Dat is de heilige graal zo'n beetje. Hè?
Dat is de heilige graal, maar als dat dan zo is, in ieder geval bij KLM willen ze dan in ieder geval proberen dat je dus de passagier in het onverhoopte geval dat er iets mis is, dat je dus eerder schakelt tijdens de reis. Want stel je voor, je haalt nu je connectie niet bij een overstap. Hè. Je gaat van New York naar Amsterdam naar Noorwegen. Daar heb je een business meeting. Er is chaos op Schiphol. Je vliegtuig
Het zou zomaar kunnen.
Ja. En dan een half uur voor landing. Dan wordt tegen de mensen nu omgeroepen van ja, u redt mogelijk uw connectie niet. U moet naar een balie gaan.
Ja.
Nou, ze willen nu dat je dus eigenlijk... het vliegtuig weet eigenlijk al bij vertrek of die al dan niet die connectie haalt.
Ja.
Dus ze willen dan eigenlijk dan op het moment in New York willen ze eigenlijk al contact gaan zoeken met die klant. Om te zeggen van, kunnen we het reisschema zo voor jou omkatten? Kunnen we je helpen met je afspraak? Afspraken eventueel te verzetten?
Ja.
Kunnen we je iets anders aanbieden? Kunnen we alvast op zoek gaan naar eventueel een hotel, zodat op het moment dat jij dus op Schiphol aankomt, dat je reis in ieder geval dusdanig veranderd is, dat je weet al meteen, oh, ik moet nu naar vliegtuig X of ik moet naar hotel Y, dat je helemaal ontzorgd bent. Ja. Dat is nu waar KLM heel erg op inzet.
Dat is toch weer comfort, hè? Dat is gewoon een stukje comfort bieden.
De service, meer service naar de reiziger toe. Ja. Nou, ze hebben een heel ingewikkeld systeem voor verschillende niveaus van service en zo. En ook van, met entertainment gaat het ook razendsnel. Hè? Vroeger verwisselden ze hun films één keer in de zoveel maanden. Nou, dat nu geloof ik bijna wel wekelijks. En meer moet dat zijn. Dus,
en spelletjes. En je kan spelen tegen die meneer op stoeltje 35C.
Ja, maar dus goed wifi tijdens de vlucht. Dat is op dit moment echt een man van Cita. Dat is een van de grootste IT-leveranciers voor het luchtvaart. Die zei in oktober tegen me, that's the 1 billion question of zoiets, zei hij tegen mij. Van, dat is echt van, ik denk hoe dan, gaan we dat oplossen?
Ik denk dan gelijk, dat lukt al 15 jaar in de trein ook niet. Dat is altijd volslagen waardeloos. Zou het dan in een vliegtuig wel lukken?
Bij MBK LM hebben ze dan gekeken van in verschillende groepen van het hele vliegtuig, een groepje of alleen de business. En eigenlijk willen ze er ook wel iets mee verdienen, want het is ook duur.
Ja.
Dat eigenlijk is dat ook nog niet voor elkaar.
Nee. Dan de reis zelf, hè? Want je hebt geboekt, je hebt je hotel heb je van binnenuit bekeken door je VR-bril. Je bent naar de luchthaven gegaan. Daar had een hoop gekund, maar dat is toekomstmuziek. Dan de reis zelf. Een van de dingen die heel erg opvalt, ik heb hier, ik had hierover gesproken met Jan Schelen. Dat is een kenner op dit gebied. Echt ik wil niet zeggen nerd, maar nerd in de positieve zin. Dat hij weet er werkelijk alles van. Hij kan het ook nog eens een keer hartstikke goed uitleggen. Een van de dingen die we heel erg overhouden hebben aan met name coronatijd is augmented reality. Oftewel, je staat voor het Colosseum. Je telefoon hou je er naartoe en ineens zie je dan hoe het eruit zag toen het nog niet afbrokkelde. En dan ook nog bijvoorbeeld hoe de gladiatoren elkaar te lijf gingen of weet ik allemaal niet wat. Hetzelfde gebeurt hier op de Veluwe, waar je gewoon kan zien van zo ziet het eruit als er een damhert rondloopt. Toch best wel vet. Gebouwen van zo zag eruit in de 19e eeuw.
Nou, dat kan toch wel een extra dimensie kan dat zijn, hè?
Het klopt. En de gein is ook een beetje, het vervangt de audiotour.
De nieuwe audiotour.
Ja. Die mensen die allemaal van die dopjes rondlopen.
Jazeker.
Ja, we zien ze vaak genoeg hier in Amsterdam. Ja, het is natuurlijk leuker om echt te zien hoe het er daadwerkelijk uitzag. En dan hoef je dus niet zo'n bril op, want dat is gevaarlijk in het verkeer. Nee, je kan gewoon even stil gaan staan en het ergens op richten. Wat toch cool. Dat is er nu al. Wat je ook hebt is op maat gemaakte reistips via een app. Dus je geeft aan van ik reis met een gezin. Ik wil wat cultuur, maar ik wil ook wel een beetje avontuurlijk. Noem maar wat. En ik ben hier geweest, toen ging ik daarheen en hier geweest daarheen. Nou, dan krijg je gewoon van, je zou eens hierheen moeten gaan, je zou eens daarheen moeten gaan. En uit het EasyJet-kokertje, dat kan ook uitgelegd worden door een hologram. Dit zag ik nog niet helemaal voor me, maar...
Dan loop je met bepaalde oordopjes in?
Nee, dat is het volgende dingetje inderdaad. Oh. Dat hologram, dat is...
is lastig.
Ja, ik ken het 1 uit Star Wars. En 2...
ABBA.
ABBA. En van de verkiezingsavonden bij CNN, waar ze dan een verslaggever projecteerden in het centrale. Dan stond een Wolf Blitzer ineens te praten met iemand die eigenlijk in Nashville stond. Maar ik zie het niet voor me dat ik op de Dam sta en zeg van... ik projecteer eventjes mijn hologram wat mij uit gaat leggen wat hier aan de hand is op het plein. Maar...
We gaan het meemaken.
I guess.
Ja, lijkt me wel duur nog misschien.
Ja, dit zijn typisch van die dingen. Dit wordt zo snel zoveel goedkoper. Vertel dat
met je hologram op reis.
Ja, toch? Vertel dat luisteren we deze podcast even 20 jaar terug en denken we, wat stelden wij ons aan? Natuurlijk, hologram, hartstikke logisch. Hetzelfde, dat vond ik wel een hele toffe oordopjes. Die automatisch vertalen wat die meneer de Vietnamees nou eigenlijk tegen je zegt. Die vind ik wel leuk. Die had ik ook journalistiek heel goed kunnen gebruiken toen ik in Turkije verslag aan het doen was en geen jota begreep van wat die mensen zeiden. Het enige nadeel is, je kan niet terugpraten. Maar...
Nee, maar dat nog niet bestaat, joh.
Ja, en blijkbaar is het niet snel genoeg om... je hebt natuurlijk wel Google Translate.
Dan praat je er tegen en dan kun jij jezelf enigszins je bedoelingen duidelijk maken.
Ja, maar dit is ook wel iets voor de nabije toekomst. En ik vind het wel, nu we nog de hele wereld over reizen en niet daar moreel voor worden neergesabeld, kunnen we nog naar Vietnam? Dit is wel chill. God, wat zegt die politieagent nou tegen me?
Wilt u weggaan?
Ja.
Zo verrassend is het niet.
Waarschijnlijk niet. Wat ik ook een paar hele leuke dingen vond die ik nog tegenkwam in verschillende vooruitblikken. De 3D-printer, uiteraard. Je kan buffetten 3D-printen. Waarom niet? Ziet er best wel gaaf uit waarschijnlijk. Maar je kan bijvoorbeeld ook op maat geprinte kleding maken.
Oh.
Je voert thuis je maten in, dan kom je aan in je hotel en er ligt daar geprinte kleding voor. Je hoeft het zelf niet mee te nemen. En dan kunnen ze het daar weer...
Travel light.
Ja, dan kun je het daar weer... En daar kun je het weer hergebruiken om voor de volgende een pakje van te maken.
De oplossing voor ieders kofferprobleem is daar.
Ja.
De 3D geprinte kleding. Ja. He. Die hebben we ook meteen opgelost dat gedoe met die handbagage op Schiphol. Dat iedereen daar nog doorheen moet.
Ja, er zitten nog steeds alleen maar Linda's, bananen en appels tussen waar die apparaten waar van die de tilt gaan. Maar gelukkig geen kleding meer. Dan nog een stapje verder, moet je eigenlijk nog wel op reis. En daar had ik het ook met Jan Schelen over. Als je een VR-bril opzet, dan kan je in principe natuurlijk heen waar je wil. En ik heb één ding, heb ik echt een tijd naar zitten kijken. Je kan in VR de Mount Everest beklimmen. Je betaalt er een tientje voor. Nee, je kan echt daadwerkelijk lopend vanuit Basecamp, onder begeleiding van Sherpa's, je kan van alles vastpakken, de Mount Everest beklimmen. In je woonkamer. Of waar je maar bent in feite. Met geluid erbij uiteraard. Niet met min 30, wat ook wel lekker is. En het ziet er echt heel tof uit. Het is in 8K. Oftewel, de beeldkwaliteit is echt immens. Ik kan me best wel voorstellen dat mensen dit doen. Ik vraag me alleen af, vervangt dit de vakantie? Ja, kijk, ik zou niet op vakantie gaan naar de Mount Everest, maar...
Nou, ik denk dat je een extra groep aanboort. Ja. Hè? Zoals jij zegt, ik zou zelf nooit de Mount Everest gaan beklimmen.
Nou, ik zou het wel willen, maar ik vind het risico een beetje groot.
Precies, ja. Maar je betaalt misschien dan wel de tientje om dan toch dat toch even te bekijken. Ja. Dus dat is een fantastisch verdienmodel.
Ja, het schijnt dat heel veel mensen inderdaad die of het niet aandurven, of voor wie reizen onbetaalbaar is geworden, of nog onbetaalbaar is. Of heel veel ouderen schijnen dit te doen. En dan niet zozeer die Mount Everest, maar bijvoorbeeld die denken dan van, goh, ik zou eigenlijk toch nog wel eens een keer de Grand Canyon willen zien. Maar ja, met mijn broze botten. En die doen het dan op deze manier. En dat werkt best wel aardig. Maar er zijn dus ook best wel veel mensen die vanuit een vliegschaamte of iets dergelijks niet meer denken van, nou, ik wil de hele wereld overvliegen, maar ik zou het nog wel willen zien. Nou, die gaan dan of eerst kijken of het de moeite waard is, of ze doen het op deze manier. En de gein is dat je dus ook hele digitale werelden hebt die helemaal niet bestaan. Dus dat is gewoon ontworpen en daar kan je dan ook op vakantie gaan. Of je hebt allerlei toeristische trekpleisters bij elkaar gevoegd in één wereld. Kun je ze allemaal tegelijkertijd zien.
Nou, ook een uitkomst voor de Chinezen. Die zouden hier en masse naartoe komen. Maar misschien gebeurt dat dan helemaal niet meer.
Nee, pleur je de Eiffeltoren in de tulpenvelden. En dan heb je ze allebei bij elkaar gehad. Ja. Hartstikke idee.
Ja. Ja, nee, ik was ooit een keer in Cannes aan de Côte d'Azur in Frankrijk. En toen kwamen we daar allemaal Chinezen tegen. Nou, dit is... Onze zoon was toen 3 en al die Chinezen die doken op hem. Die wilden allemaal met hem op de foto.
Oh.
Want kennelijk, we waren daar niet in het hoogseizoen. En een blond jongetje. Maar goed, toen vroeg ik aan die mensen, een beetje met handen en voeten, van wat ze nou allemaal gingen doen. Nou, die gingen volgens mij in 10 dagen van Bled naar de Côte d'Azur, via Parijs, naar Amsterdam, via Berlijn. Die in 10 dagen deden ze een hele tour door alle toeristische highlights van Europa.
Ja.
De grote groep Chinezen zou nog komen. Nou, misschien komen ze wel niet.
Ja.
Dat ze op deze manier oplossen.
Ja. Ik zou er misschien niet eens heel afwijzend tegenover staan als ontvangend land, zeg maar. Om nou volledig overspoeld te worden door toeristen.
Ja, de verwachting was altijd dat het nog ging gebeuren. Hè? Dat dat Venetië helemaal in zee zou verdwijnen. Als,
onder het gewicht van alle Chinese Indiërs die er doorheen zouden lopen. Ja. Ja.
Maar misschien valt het, gaat dat nu niet meer gebeuren.
En je hebt dus zelfs nu, er is een start-up die werkt aan een module dat je dus ook nog eens een keer een paar honderd geuren kan toevoegen aan die VR-ervaring. Dus dan kan je het tropisch regenwoud ruiken. Wat naast het strand ligt, waar je omheen aan het kijken bent. Je hebt ook haptonomische pakken. Kleine sidestep, de eerste keer dat ik over haptonomische pakken hoorde, toen schreef ik een verhaal over hoe seks digitaliseert. En je voelt een beetje waar ik heen wil. Je kan dus met die pakken kan je aanraking simuleren. Nou, dat kan op seksueel gebied, maar dat kan net zo goed. Dus je loopt over een strand, nou, je voelt het zand knerpen tussen je tenen. Dat kan je nabootsen.
Ja. En ook die duik in zee?
Het zal ongetwijfeld kunnen, ja. Maar ik kan me hier ook bij voorstellen dat, gratis business idee voor iemand die luistert. Als je nog een grote hal hebt leegstaan, maak een lekker zoutwaterbadje daar zo. Iemand in een zwembroek erin met een VR-bril op en diegene denkt daadwerkelijk dat hij in in de Javazee ligt te dobberen.
Heerlijk.
Ja? Zou je het inruilen voor een weekje vakantie?
Nou... Misschien wel.
Weekendje weg hier in het westelijke havengebied, maar dan...
Maar misschien voor verre reizen wel.
Ja. Ja, mij lijkt het ook niet heel onaardig hoor.
En hoef je niet al die uren in het vliegtuig. En, ja. Ja. In ieder geval, er ontstaat dus een hele nieuwe vakantiewereld, kunnen we zeggen.
En dat is toch best wel leuk. Ik zie daar ook best wel een markt in. Tegelijkertijd heb ik er wel een beetje iets bij. Bij veel dingen, daar hadden we het al een beetje over met het digitale paspoort. Er zit een eng kantje aan. Want je genereert gigantisch veel data. Al is dat maar bijvoorbeeld waar je in een VR-wereld je aandacht bijvoorbeeld op richt. En daar kan ook heel veel reclame op je worden losgelaten. Maar ik ken bijvoorbeeld ook verhalen dat, hè, stel ik zeg tegen jou, we zaten gisteren in de auto en ik zeg tegen jou, ik zou wel weer eens een keer op vakantie willen. Dan moet ik niet raar opkijken als de dag daarna op Instagram ik advertenties voorgeschoteld krijg van reisbestemmingen waar leeftijdsgenoten van mij met een beetje dezelfde kenmerken nu heen gaan op vakantie. Als we ons meer en meer in zo'n digitale omgeving gaan begeven, dan krijg je natuurlijk dat wel om je oren.
Zeker, maar dat is nu al. Als ik alleen al denk aan vakantie, dan verschijnen de eerste advertenties op Twitter rondom mijn neus. Dus ik denk steeds, hoe weet mijn telefoon dat?
Ja. We hebben nu een half uur een podcast opgenomen. Ik ben benieuwd wat we krijgen de komende dagen.
Ja.
Laten we daar over 2 weken nog even op terugkomen. Dat vind ik dat werkelijk heel grappig. Als wij nu allerlei... ik heb nu een paar keer Javazee gezegd. En Venetië is langsgekomen. Of wij nou een advertentie krijgen daarvoor.
Dames en heren, dit is de last call.
Ja, jij zei het al. We waren in Brussel. We waren even op Brussel Airport. Man, een interview met de directeur. Die had er zin aan. Het gaat goed in Brussel.
Het gaat goed in Brussel. Nou ja, het is maar hoe je het bekijkt. Mm. Hè? Want de hoogtijdagen van voor het faillissement van Sabena, daar zullen ze nooit meer aan tippen. Maar so far so good, hè? Zei hij op een gegeven moment ook tegen ons. Ze hebben corona overleefd en ze hebben een uitzicht op een milieuvergunning.
Ja,
waardoor ze zich verder kunnen gaan ontwikkelen.
Ja.
En
een stikstofakkoord, dat helpt ook.
Ja, als je ziet hoe de discussie hier is in Nederland omtrent Schiphol en alle emotie rondom de krimp. Ja, dan is het daar wel even een oase van rust. Dat is wel erg opvallend. En ja, zij gaan waarschijnlijk, als die krimp op Schiphol doorgaat, gaan zij daarvan profiteren ook. Omdat zij hebben geen maximum aantal vliegbewegingen. En zij verwachten de komende jaren nog nieuwe airlines te kunnen accommoderen. En we hebben natuurlijk ook gehad over de chaos. Die hadden ze vorig jaar ook niet. En toen hebben ze heel voorzichtig aangepakt. Want ze wilden niet de problemen importeren die wij hier hadden. Maar ze hebben Transavia, Corendon en TUI hebben als gevolg daarvan ook wel... Die breiden ook fors uit. Ja. En ze verwachten dit jaar 1 miljoen passagiers als gevolg van Schipholangst.
Ja, 1 miljoen Nederlandse passagiers. Dat moet er waarschijnlijk alleen nog meer worden, want hun groeimarkt zit in Zuid-Nederland.
Ja, ja. Transavia die gaat ook meer vliegen. Ja. Die zetten een tweede toestel wel later dan verwacht, vanwege alle problemen bij KLM.
Ja.
Die heeft problemen met de korte afstandsvloot van de Embraers. Dus daardoor moet de Transavia kist momenteel aan het werk voor KLM. Maar ze zetten er een extra toestel bij. Ja. En ik begrijp van, je zou denken van, hebben prijsvechters al niet de hele wereld overgenomen? Nou, Ryanair heeft zijn basis opgeheven op Brussel. In dat gat, daar stapt Transavia nu deels in.
Corendon heeft er ook, hè? Die hebben er nu 3 neergezet volgens mij voor dit jaar.
Ja. Ja, maar goed, dat is dus met name voor de echte leisure, hè? De Griekse eilanden, het Mediterrane, het Middellandse Zeegebied.
Ja. En hij, ik moet het even goed zeggen, Arno Feist.
Arno Feist.
Ja, ik spreek het natuurlijk weer helemaal verkeerd uit, maar goed. Die zei ook wel van, we willen meer longhaul in gaan zetten, want daar zit de grootste kans in.
Dat gaan we dan merken. Maar dat, op dit moment hebben ze een beetje last van... Ze hebben dus last op dit moment voor long haul. Als het gaat om de krimpen van Schiphol. Want alle luchtvaartmaatschappijen die proberen nog de allerlaatste kansen nu te benutten om op Schiphol terecht te komen. Dus al krijgen ze een slot op totaal incourante tijdstip, binnen is binnen. Dus JetBlue onder meer heeft daardoor geloof ik ook de plannen naar Brussel een beetje uitgesteld. Maar mocht het allemaal doorgaan, dan is het vervolgens alle ballen op Brussel.
Nou, Daar gaan we mee afronden, denk ik. Over 2 weken zijn we er uiteraard weer. Dan hebben we een uitspraak en een kort geding achter de rug. Zullen we het daar dan maar eens over gaan hebben?
Ja, god, moeten we het weer over hebben.
Nee, verdorie. Nou, dan bellen we Brussel nog even hoe ze er daarover denken.
Ja.
In de tussentijd, fijn dat je deze podcast hebt geluisterd. Laat liefst nog even een positieve rating achter op de app waar je dit op hebt geluisterd. Zet vervolgens lekker je VR-bril op en ga op vakantie. Dan zijn wij er over 2 weken weer. Melden we ons dan. Tot ziens. Dag.
Dag.